interviewen voor,
ja.
Hey, wat is er gebeurd en zijn ze gekomen. Mm-hmm. En toen zei hij, ik weet wel dat hij terug in België is.
Ja.
Maar Frank heeft een hele tijd in het buitenland gezeten. Dat is misschien ook een interessante piste. En ze hebben dat aanvaard. Ze hebben,
okay.
Ben ik nu hier bij u. Zeg. En dat was op de website, zal dat later op de website verschijnen van de Germaanse. Dus mensen kunnen dat ook lezen. Dus je kunt, ja, heel veel dingen kwijt als je zin hebt. Voilà. Het eerste wat overgaat is, wat ik een beetje uitzag, hoe lang en eigenlijk waarom ben jij naar het buitenland gegaan? Dat is de eerste vraag. Dus wat is de reden dat je vanuit de Germaanse eigenlijk, bij jou is het natuurlijk dat je eerst nog les gaan geven bent in Antwerpen, maar sowieso vanuit de Germaanse opleiding, hè, dat je besloten hebt om het land te verlaten. Waarom en hoe lang ben je dan uiteindelijk hier weggebleven?
Ja, ja. Goh. Ik zal misschien een anekdote vertellen. Hè. De eerste keer dat ik naar Amerika ben gegaan, dat was gesponsord door het departement in Antwerpen, dus de universitaire instelling Antwerpen. En het was in Ann Arbor, Michigan. En dat was een congres over semiotiek. En ik denk dat een dag of 8, misschien zelfs 10 dagen was. Maar ik kwam daartoe en ik had natuurlijk jetlag. Maar dat was de eerste keer in mijn leven dat ik ergens zo de indruk had, ja maar, ik ken dat hier. En de mensen kennen mij hier. En ik heb daar natuurlijk, semiotiek is ook zoiets waardoor de alle dingen symbolisch worden, weet je. En ik wist op dat ogenblik, vroeg of laat wil ik hier terug zijn. En daarmee bedoel ik Amerika. Ja. Hij dus de USA. Ja. En dan, ik weet niet of je Joris Duitschaver kent,
ja,
die pas gestorven is. He.
Ja, ik ken hem heel goed.
Ja. Dus Joris, dat was een collega van mij, dus die kwam op een goede dag, wat dat deed hij vaak, die wist alles af van studiebeurzen. En dus die gooide zo een mapje op mijn bureau en zei, Frank, dat zou nog iets voor jou zijn. En dat waren dus beurzen van die ACLS heette dat, American Council of Learned Societies. En op dat ogenblik had ik op de Fringe van Edinburgh, de Theater Fringe van Edinburgh, had ik iets meegemaakt van Richard Schechner, een project dat hij daar deed. Clothes heette dat. En ik zat naast Richard en dat begon om 12:00 s'nachts en dat stopte om 6:00 s'ochtends. Het was een heel speciale soort happening. En ik had ondertussen veel van zijn boeken gelezen ook. En ik gaf heel vaak les waarbij ik de Schechner zijn artikelen gebruikte. Mm-hmm. En hij was ook de voorzitter, de uitgever van de Drama Review. Dus ik dacht, ja, wie weet kan ik bij Richard Schechner zitten. Mm-hmm. Dus ik zoek dat op, New York University. En ik krijg die beurs. En ik moet zeggen dat, dus het was bijna een jaar dat ik daar zat. Ik heb alles kunnen meemaken van het theater van die tijd, dat toen echt. Dus de Worcester Group was nog niet gesticht. Dat was net daarvoor. Ja, ja, ja. Het was nog de Performance Group.
Performance Group,
ja. Ja, ja. En ik heb dus een loft kunnen vinden, samen met een kunstenaar, achter de hoek van de Performing Garage. Dus ik zat daar elke dag. En toen waren ze, wacht eens, wat waren ze toen aan het maken? The Balcony. Het balkon van Genet. Ja. Ja, dus Richard was de regisseur daarvan. En ik moet zeggen, dat jaar weg uit België, in New York, dat was zo openend met je. Ik kon mezelf zijn. Ik was zeker niet de gekste. Helemaal niet, in tegendeel. Ja, en dat was een zeer voedende periode. En ook, omdat we daar straks een beetje over het academische bezig waren. Mm. Dus Richard, die gaf zeer goed les. Die had allerlei bronnen over van alles en nog wat. Maar hij stond in de praktijk. Dus al die zijn lessen, die waren boeiend. En daar kwamen veel mensen van buitenaf ook naartoe. Andere regisseurs, en daar gingen vaak in dialoog, weet je. En ik dacht, amai, als ik dit soort dingen ook op de nieuwjaar zou kunnen doen. Dat was zo'n beetje mijn. Maar dus die drang om in Amerika terug te keren was zeer sterk toen. Maar de voorwaarden van de beurs waren dat ik niet mocht emigreren in de eerste 5 jaar. Dus de bedoeling van die beurs was dat ik Amerikaanse cultuur mee zou pakken. En ik heb dat ook gedaan, hè, zoals Paul and Gray uitnodigen, nog andere gasten van Ginder. Ik denk eerlijk gezegd, nu ik daarop terugkijk, dat het te maken heeft met het shamanisme van de native people, heeft mij naar Ginder betrokken. In Oregon is dat nog zeer, zeer sterk. En ik heb daar dus ik ben geëmigreerd in 85 en ik ben dus ja pas vorig jaar teruggekeerd eigenlijk. En ik heb me daar geen seconde over getreurd, integendeel, maar zoals ik zei, de Trump-periode, ik moet zeggen, zo degoutant. En ik moet zeggen, ik was ook voor een stuk ontgoocheld in veel mensen die ik ken, die dat allemaal verschrikkelijk vonden, maar niet echt de daadkracht hadden om daar iets aan te doen. Ja, ja, want ik heb dus veel klanten, hè, en ik, normaal spreek ik nooit over politiek. Mm. Ik volg dat wel een beetje, maar niet. Maar elke sessie, de mensen begonnen met het laatste dat Trump gedaan had. En ik begon dus te voeteren op die gast. En dat was een beetje een schok voor een aantal van mijn klanten, dat ik dat durfde doen. Ja, ik denk dat daar, en dan corona natuurlijk, corona heeft een rol gespeeld, dat opeens was, oké, ik heb hier een geweldige tijd gehad, het is tijd om terug naar de roots te gaan.
Misschien moet je even uitleggen wat je bedoelde, of wat je deed toen, hoe je zegt, mijn sessie, mijn klanten,
Verlaat
van iemand.
Ja, ja, precies. Ja, dus ik ben een hele andere richting uitgegaan, hè. Dus ik heb een tijd bij de Bachwan gewoond in Oregon, in de commune. Ik heb daar eigenlijk een totaal van 2 jaar verbleven. En voor een stuk, in het begin had ik nog mijn job op de nieuwjaar. Maar ik kon dus ook verlof zonder wedden nemen. Dus toen dat uit elkaar is gevallen, werd ik geleid. Ik had zo'n soort innerlijke intuïtie, weet je, die mij aan het begeleiden was. Je kent dat wel. En werd ik geleid naar de massageschool in Portland. En dat is heel goed voor mij geweest om dus met het lichaam te werken. Mijn eigen lichaam, het lichaam van mensen. Dus ik heb mij dan, als ik mijn diploma heb gehaald, ben ik begonnen met massage. Dan is Reiki op mijn pad gekomen. Heb ik heel veel Reiki gedaan. En het shamanisme dat ik hier in België via Joschka vooral heb leren kennen en via Grotowski. Grotowski zelf vond ik een soort shamaan. Hij gebruikte dat woord niet, denk ik. Maar in zijn project, The Theater of Roots of zoiets, heette dat geloof ik, nodigde hij wel shamanen vanuit heel de... Daar zaten shamanen van Haiti, van Canada. Nog culturen hoor. Dus wat hij wou doen, hij wou eigenlijk als... Want vroeger zijn acteurstraining was zeer specifiek, hè, met de plastiek en van alles. Dus dan is hij eigenlijk, in mijn ogen, buiten het theater gestapt. Hij heeft dus zijn bekende voorstellingen gemaakt, maar hij was dat beu, denk ik. Hij was ook op een soort mystieke tour, zoals een beetje bij mij gebeurd is, weet je. Zo gegrepen. En hij heeft zich daar in uitgeleefd, en door zijn positie ook, in de theaterwereld was hij in staat om subsidies te krijgen. Dus na mijn diploma heb ik een eigen praktijk begonnen. En daar gaf ik dus massage, gaf ik reiki en gaf ik shamanistische sessies. En begon ik ook les te geven aan de massageschool. En ben ik dan vrij snel in België, ik denk in 1990 voor het eerst teruggekeerd, met mijn nieuw werk, zal ik maar zeggen. En dat was een soort thuiskomen ook. Andere mensen leren kennen, vooral in Vlaanderen natuurlijk, maar ook een beetje in Wallonië. En te voelen, goh, dat lesgeven dat ik vroeger zo graag deed, nu heb ik materie die mij 100% interesseert. Theater interesseerde mij ook hoor. Maar laten we zeggen 90%. Hier was het 100%. En dat was leuk. Mijn ouders werden ouder, dus ik kon die altijd zien als ik hier was. Mm-hmm. En dan bepaald ogenblik is Cathy met mij meegekomen. Zij vond het hier ook zeer fijn, mm-hmm, en is ook mee met mij beginnen lesgeven. Mm-hmm. Reiki en shamanisme.
Is er nog altijd een verband, of zou ik u zeggen, van wat je daar in Germaanse, met die taal gegeven, heeft dat nog een rol gespeeld in die evolutie?
Absoluut.
En kan je dat dan nog een beetje bepalen? Dat
ja, absoluut. Dus ik weet dat, ik heb uiteraard, zoals iedereen in België denk ik, in die tijd Frans gehad en Duits gehad, maar Engels had een heel speciale, er was iets met het Engels, en zelf hebben we het daar straks over schriks gehad, hè. Dus hoe een rampzalige lesgever hij ook was. Maar hij koos wel de groten uit de Engelse literatuur, Shakespeare, Yeats. Ja. En ik was een hele ijverige student. En op mijn studiekamer, ik was altijd maar in het Engels bezig. Ik was Hamlet, wij zagen Hamlet. Dus ik denk, jij hebt King Lear gezien, hè, bij schriks.
Ja, hij heeft dat toen gevraagd.
Toen gevraagd. Ja, maar wij hebben Hamlet. Dus ik was altijd maar, dus die, en ook de sonnetten van, dat was iets met het Jambische pijl, ja. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar toen ik dan naar Amerika ben verhuisd, ik moet zeggen, dat was wel een zware slag, in de zin, mijn Nederlands was zeer goed, ik kon spontaan spreken, maar het Engels, om te beginnen lesgeven, dat was toch een ander paar mouwen in het begin, ook om de nuances van de taal. Dus ik ben zeer dankbaar dat mijn Engels zo goed was als ik daartoe kwam, als immigrant. Ja. Want dat heeft het mij mogelijk gemaakt dat mensen meteen een soort respect hadden, interesse hadden, sympathie ook hadden. Ja, het feit dat ik dus die basis had via Germaanse talen heeft een zeer gunstige rol voor mij gespeeld, bijzonder gunstig. Maar nu zie je, Cathy is bijvoorbeeld vanmorgen is naar Brugge om Nederlands te leren. Dus zij gaat nu door dat proces. Als je onderdeel wilt zijn van een nieuwe cultuur, moet je de taal kennen. Ja. Nee, dat was en dan op een bepaald ogenblik ben ik dus meditaties beginnen doorgeven, spontane meditaties in het Engels. En dan in een volgende stap, in de coronaperiode vooral, ben ik via Zoom die meditaties spontaan blijven doorgeven, maar vertaalde ik dus wat in het Engels doorkwam ook meteen in het Nederlands. En dat hield mijn Nederlands zeer soepel. Ook dat was toch allemaal geleid in zekere zin. Ik zou dat niet kunnen doen zonder mijn achtergrond in de germanistiek. Ja.
Hoe is jouw link met universiteiten of universiteit blijven doorgaan? Of?
Zeer miniem. Het enige waar ik aan denk is, ik heb ooit eens iemand zijn licentiaatsthesis kunnen begeleiden voor een universiteit, die heet Greenwich University. Dus mijn Reiki ben ik af en toe uitgenodigd op de universiteit om les te geven aan de assistenten van medische dokters. Niet de dokters zelfs, maar de assistenten. Ja. Want er zijn toch wel, zeker in Oregon, er is belangstelling voor alternatieve manieren van genezen. Ja. Zelfs voor shamanisme. Ja. Dus in die universiteit liep er een project waar ze onderzochten de effecten van. Maar dat is eigenlijk het enige waar ik aan
kan. Moet je dat een beetje vergelijken met wat ik weet uit Canada bijvoorbeeld, dat in Canada in een aantal klinieken er sowieso ook shamaan aanwezig zijn die dus worden geconsulteerd.
Inderdaad. Dus in de Verenigde Staten is het niet zo ver, maar hier en daar zijn alternatieve modaliteiten die worden aangeboden. Dus mensen kunnen kiezen tussen Reiki, shamanisme, massage uiteraard, shiatsu, ja, dus ze krijgen zo'n heel pakket aangeboden, ja, welke modaliteit wil je?
Mm-hmm. Ik weet niet of je nog een beestrouw wilt, als je kinder was, maar heb je zo het idee van wat zo de grote verschillen zijn tussen het hoger onderwijs daar en bij ons?
Ja, weet je, het hoger onderwijs kinder heeft... Je hebt daar universiteiten en... Want daar is zo'n beetje... Dat is niet helemaal duidelijk het verschil tussen university en een college.
Ja, okay.
Een beetje zoals in België ook, denk ik. Ja. Dus in het hoger onderwijs heb je dan natuurlijk fantastische plekken. Op wereldniveau uiteraard. Maar ook, weet je, soms op heel laag niveau. Dus een beetje een poespas van alles. En het onderwijs is zeer duur in Amerika. Hè? Dat is, kunt u als Belg moeilijk voorstellen. Die gigantische sommen die studenten moeten betalen. En soms moeten ze voor de rest van hun leven dat afbetalen ook. Hè? Ja. Maar wat ik heb gewaardeerd in mijn periode, zeker aan de New York University, dus toen ik nog in België woonde, en ook de Naropa University, die door Trumpa, of ik weet niet of je die kent, is een Tibetaanse leraar. Ja, zeer bijzonder, weet je, zeer pragmatisch, interessant, boeiend. Waarom de buitenwereld naartoe komt, omdat het zo interessant is. En je moet dus, voor als examen moet je daar nooit beginnen dingen terug, zoals in onze tijd, hè, in Gent. Gewoon wat je had opgeschreven, moet je dan op het examen. Zo'n dingen bestaat gewoon niet, denk ik. Het zijn dus allemaal met papers. Wat we voor een stuk ook deden in de universitaire Enstra in Antwerpen, dat was wel een nieuw. Ja, Amerika is zo divers ook, weet je. Je kunt, ja.
Is het, kan ik eruit besluiten, een beetje wat gezegd, van dat er in de universiteiten veel meer ook naar praktijk wordt gekeken?
Absoluut.
Ten opzichte van ons, van het
Absoluut, ja. Want ik weet niet of het hier op zijn plek is om een anekdote te vertellen. Maar toen was ik dus al bij Bachmann en dat heeft zeker een rol gespeeld. Dus ik was zelf promotor van een licentiaatsthesis. Ik zal de naam van dat meisje niet vertellen hier. Maar zij had dus een thesis geschreven over de workshops die ze bij het CRT had gevolgd. En daar een heel goed kader ook rond geschetst. Met bronvermeldingen van alles. En zij gaf mij dus haar versie. Ik las dat. En ik vond dat goed. Ik zei, ja, van mij zal je een 13 krijgen, maar als je nog een beetje dit verder uitwerkt en dat, zou dat kunnen opgetrokken worden naar een 15. En dus in mijn afwezigheid, de twee mensen die in haar commissie zaten, waaronder hij, onze Carlos vond dat dus niet academisch was. En hij heeft daar, ik denk, minder dan een 10 gegeven. En ik zag rood van woede toen ik daar... Want ik wist dat dat ook eigenlijk een soort aanval was, in zekere zin naar mij toe. Maar ik had haar dus het begeleid als promotor dus. Dus ik heb dat voor mijn departement gebracht toen. En ik heb die zaak daar wel gewonnen. Maar ja, dat meisje was wel haar graad kwijt natuurlijk. Hè. Dus dat is onvoorstelbaar in Amerika. De bijna alles, zeker op het vlak van de humane wetenschappen, is praktijkgericht en ervaringsgericht. Ja.
En je zei van die examens zijn anders. Is dat algemeen wat je nu vertelt, of is dat afhankelijk toch van de lesgever of van de universiteit?
Ja, absoluut. En dus nog eens, Amerika is zo'n groot land met allerlei verschillende staten die allemaal ook hun eigen manieren hebben. Dus ik denk dat je daar alles kunt vinden wat je maar kunt bedenken. Ja, echt. Ja.
Heb je ooit in de clinch gezeten met de stereotypen dat men heeft over Amerika?
Wel, voor een stuk kloppen die stereotypen, voor een ander stuk niet. Dus er wordt vaak gezegd vanuit Europa van Amerikanen zijn oppervlakkig. En dat klopt tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte klopt dat. Maar ik heb dus zoveel mensen ontmoet, weet je, die die veel gereisd hebben, die heel diepgaand over van alles en nog wat kunnen spreken. Er is wel een soort, en in de Trump-periode werd dat natuurlijk zeer, zeer extravagant, hè, een soort neerkijken op mensen die hun intellect gebruiken. En ik snap dat voor op zekere hoogte. Ik heb ook in de Franse kringen gezeten van de academische wereld. Soms is dat natuurlijk bijzonder cerebraal. Maar aan de andere kant, als ik kijk welke mooie contacten ik in die loop der jaren heb gehad en nog heb. Mm-hmm. Het is een bijzonder land op dat vlak, hoor. Yeah. Omdat er zoveel samenkomt, mm-hmm, daar ook. En veel van de immigranten hebben natuurlijk hun bijdrage geleverd, en nog, aan de Amerikaanse cultuur. Want althans, Vlaanderen denk ik is voor een stuk veranderd. Ik ben hier nog maar een jaar terug, maar ik voel wel dat er veel veranderd is. Nee? Maar toen ik hier ben weggegaan, was het vrij provincialistisch nog. Nee? Ik denk dat dat veranderd is.
Wat mij opvalt nu ook, wat je dat vertelt, is zo het feit van al die culturen en mm-hmm, de mensen die samenkomen in Amerika, mm-hmm, is dat niet een beetje een contradictie? Het kan ook weer vanuit de stereotypen zijn, maar is dat niet een beetje een contradictie door het feit van dat er zoveel inbreuk is in dat onderwijs in Amerika en eigenlijk naar een soort oppervlakkigheid, naar een soort van strikte dogmaten?
Ja, ja, nu is dat heel sterk aan de gang, hè? Op een manier die, ik denk, in Europa nauwelijks nog mogelijk is, weet je. Dat dus bepaalde dingen niet mogen gedoseerd worden, omdat ze dus een smet zouden kunnen werpen op het blazoen van Amerika, ja, weet je. Dus rond de slavernij, rond wat er met native people is gebeurd, weet je. Het mag niet gedoseerd worden, dat is zo onwaarschijnlijk, mm-hmm, weet je. Ja. Natuurlijk op andere plekken, weet je, is er een soort liberalisme waar niet aan kan getast worden, hoor.
Maar die rijkdom, heb je die gemist in Vlaanderen? Die rijkdom dat je zegt van die ontmoetingen?
Ja, ja, die heb ik inderdaad gemist. Ik weet nog eens, maar toen was ik als voorbereiding van mijn doctoraat, heb ik 2 keer in Oxford gezeten. In het departement van sociale psychologie. En ik herinner mij dat elke ochtend rond 10:00, denk ik, of misschien 10:30 of zo, maar iedereen stopt met de lessen, iedereen komt samen en er wordt thee en koffie geschonken en er is daar een uitwisseling van ideeën, goed. Dus ik was toen, denk ik, 26 of zoiets, hè. Hetzelfde gebeurde 's middags, rond 16:30, denk ik, en dan werd er sherry geschonken. Maar dat was zo stimulerend, weet je. En dat is zelfs in ons departement, wat aanvankelijk, de Germaanse dus, hè, in Antwerpen, wat aanvankelijk vond ik een zeer boeiende groep mensen was. Maar dat werd nauwelijks op niveau gedialogeerd over waar men mee bezig was. Dat was eigenlijk meestal gossip, ja. Dus dat heb ik gemist in mijn academische tijd in België. Ja.
Ik denk dat verergerd is.
Dat zou kunnen.
Het feit van het groepsgevoel en met elkaar dialogeren, ik heb het indruk door de manier waarop het allemaal georganiseerd wordt op dit moment, dat daar nog veel meer inbreuk op gepleegd is.
Dat zou kunnen, hoor. Want ik heb een soort neergang meegemaakt in mijn eigen tijd. Dus ik heb 13 jaar, hè, heb ik daar lesgegeven. Dus aanvankelijk als assistent en dan naar werkleider opgeklommen zo. Ik denk na 1 jaar of 5 begonnen de dingen te verzuilen, te verzanden. Mm. Sommige mensen begonnen ouder te worden. Er waren vetes tussen collega's. Mm. Er waren collega's die met elkaar nooit wilden spreken. Dat is onvoorstelbaar, hè? Mm-hmm. Onvoorstelbaar. En er waren uiteraard goede, stevige gasten tussen ook, mm-hmm, uiteraard, hè? Ja. Ja, ik vind het jammer dat dat ik hoor wat jij zegt, hè, want voor hetzelfde geld kun je dus ja, op een interessante manier met elkaar omgaan natuurlijk. Hè. Ja, ja.
Het heeft natuurlijk ook met de economische situatie te maken. Hè. Ik herinner mij een academische opening in Gent bij de Hogeschool met Petrella.
Een
docent in de Leuks Universiteit,
ja.
Ricardo Petrella. En, die begon te vertellen dus, dat een school of een universiteit of een hogeschool, dat is geen human resource, zegt hij, maar dat is een plek van ontmoeten.
Ja.
Op dat moment zag je in de volgende speech van de rector, het ene paar bladzijden naar het andere verschuiven. Dat je wist van, daar stonden niet allemaal dingen in die daar tegenin gingen.
Ja, precies, precies.
Maar dat soort ontmoeten, dat is ook aan het verdwijnen. Hè.
Een
school wordt nu gemaakt als een economisch element. Het moet renderen.
Het moet renderen, hè.
De vakken die eigenlijk niet interessant zijn voor de maatschappij, verdwijnen of worden een hele eeuw. Sumier behandeld.
Ja.
Dus in die zin is natuurlijk het onderwijs niet echt aan het, ook niet op universitair niveau, denk ik.
Ja, jammer. Ja. Want heb jij ook Prevenier nog gehad?
Ik heb wel de Prevenier nog gehad.
Ik vond dat zeer interessant.
Dat is heel interessant.
Zeer interessant.
Veel mensen zeggen dat ook.
Ja, heel interessant. Ja.
Welke boodschap zou jij nu zeggen in verband met jouw verreis aan de mensheid, bij wijze van spreken?
Wel, ik zou zeggen, weet je, te durven volgen. Dus bij mij zat er iets te duwen. Echt te duwen. En ik wist dat ik daar voor een stuk, hoewel ik dus door bij Bachman te gaan natuurlijk wat doorbroken heb wel, maar toch, hè, voor een stuk hield ik de dingen voor mij, omdat ik wist dat ik voorzichtig moest zijn voor het oordeel van collega's. Bijvoorbeeld dat ik Joska Soos, ik mocht bijvoorbeeld in die tijd, ik mocht lesgeven over bijvoorbeeld de oorsprong van het theater en de verbanden met shamanisme. Dat mocht. Maar een shamaan gaan bezoeken en daar een regelmatig contact mee hebben was een beetje suspect. Weet je, omdat je dus verondersteld wordt niet meer objectief te zijn. It's like you're going native. Terwijl, als je dus een hele bekende, waarschijnlijk de beste shamaan die op dat ogenblik voorhanden was in deze streken, als je daar een persoonlijke studie kunt bij gaan doen. Maar ik ben dus zo blij, in antwoord op je vraag, dat ik heb gevolgd in mijn leven wat mij, waar ik een passie voor had. En een tijd lang was dat het theater, het avant-garde theater. Dat was zo openend. Zo openend. En dan was het vooral iets over de interne ontwikkeling. Ook voor een stuk door Carl Jung. Want die werd bij ons gedoseerd door Neurtjes. Jungiaanse analyse van. Dus Jung heeft op mij, maar ik verstond die niet helemaal toen. Maar ik had er wel een soort band mee, weet je. En dus te durven mijn eigen weg gaan. Hoewel het voor mijn ouders zeer lastig was. Zeer, zeer lastig. Want hun droom was dat hun zoon, op weg was met professor te worden. Ik had alvast de benoeming en dan weggaan, dit achterlaten. Maar ik ben daar gelukkig geweest op de nieuwjaar. Uiteraard af en toe met wrijvingen, ook met Carlos en zo. Maar toch, hè. Maar ik ben zo veel gelukkiger nog geworden door mijn eigen pad te blijven volgen, weet je.
Hoe ben je van Gent in Antwerpen terechtgekomen?
Ja, dat is ook een interessant. Want Schriks had mij dus aangeboden, toen ik dus mijn diploma, ik het grootste onderscheiding, weet je. En hij zat in mijn lezers.
Ook jouw anekdote met de rol.
Okay. Ja, dus die vroeg dat ik assistent bij hem zou worden. En ik had dus eigenlijk geen achting voor Schrikse. Dus ik heb dat geweigerd. En hoe zeg ik, mijn vader, die Schrikse nog gekend heeft. Nee. Die waren samen onderwijzer. Maar Schrikse heeft wel dus opgeklommen, hè, van onderwijzer naar regent. Ja. Moet zeggen, chapeau op dat vlak. Hè. Maar dus toen mijn vader hoorde dat ik dus die kans liet liggen, die was zo boos. Hij zei zoiets van, Frank, wie gaan we? Van ja, maar hij is niet blijven volharden in die boosheid. En daar heb ik het grote geluk gehad. Luc de Bruyne is daar een project begonnen. Die had dus ook bij Grotowski gezeten. Mm-hmm. En die deed de Alexander-techniek. Ik weet niet of je dat kent. In de theaterwereld is dat wel zoiets van... waar dus je lichaam leert ja, eigen maken. En als er dingen niet in evenwicht zijn. Maar dus Luc en ik en Lieve Dobbelaren...
Ja.
Wij hebben dus bij Proca in Gent... 3 maanden lang een productie voorbereid... En dat was gebaseerd op een boek van Hugo Raas, Reizigers in de Antiteit.
Ja, 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 ja.
En daar een voorstelling van gemaakt. Waar bijvoorbeeld Hugo Raas kwam daar naartoe, Baldur Wisplaar is komen kijken. Maar die 3 maanden met mijn lichaam werken, en ben beginnen mediteren toen, heeft mij zoveel gegeven. En dan kwam er die job vrij voor literatuur en theaterwetenschap in de Universitaire Instelling Antwerpen.
Ja, ja.
Bij Carlos.
Ja.
Ja, bij Carlos en bij Neutjes.
Ja, ja, ja. Ja. Okay.
En dus dat is echt een van de belangrijkste, mooiste... Stel dat ik bij schrik start, dat valikant. Maar toen was nog niet geweten. En het is door Joël Hanses,
ja, ja,
die zei mij dat daar een vacature was. Ja, ja. Wat ik niet wist.
Ja.
En dus zo ben ik in Antwerpen terechtgekomen.
Ja, ja.
En dat was... Eerlijk gezegd, die eerste jaren in Antwerpen, want dat was dus de bovenbouw, hè?
Mm-hmm.
Dat was boven Ruka en Ufsia.
Ja, 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 want het was nog niet helemaal volledig, hè?
Nee. En het was niet uitgebouwd, hoor. Dus Romaanse talen, Germaanse talen, geen Scandinavische, dat werd niet aangeboden. Nee, het was boeiend. De Ada de Pre als voorzitter, dat was niet geweldig. Joris, ja, Joris is dubbel. André de Vijvre, een boeiende figuur op zijn manier, want die had in het buitenland gezeten.
Die is naar MIT, hè. Echt, die is gegaan ook. Hè.
Ah ja?
Volgens mij wel, voor tentaalkunde.
Ah, je denkt aan Steels. Luc Steels.
Ja, dat weet ik, maar aan IJfter ook gezeten.
Dat gaat?
Ja, ja.
Ah, dat is er. Nu.
Ja. Volgens mij wel, hij heeft in MIT ook gezeten.
Ah, dus echt?
Want ik denk het omdat hij zijn naam wordt iets anders geschreven dan die van mij. Maar in een nieuw interview...
Ah, ik ben van André Vijver bezig, ja, ja,
oké. Okay. Ja, André Vijver, en niet
Joris. Niet Joris, ah, ja, ja.
Hey, want ik weet dat een interview met Benno Bernhard in de Humo, werd er gesproken over André Vijver als een ongelooflijke etter, ik weet niet wat allemaal. Dat was zijn probleem met André Lefebvre, dus de taalkunde. En dan weet ik dat hij toen naar MIT verwees.
Ja.
Maar ik dacht, ik zag dat daar eens op mijn nuchtere maat.
Ja, ja, maar ja. Heb je al mensen jou soms verwacht met hem?
Ik weet het niet, ik durf het niet zeggen. Men heeft mij daar niet over aangesproken. En ik heb daar ook niets op gereageerd, maar ik vond dat wel even verrassend. Dat ja. Te lezen. Zo,
nee, hij had een aantal, hij was een beetje een dandy zo, hè.
Maar ja, heel intelligent.
Ja, was heel intelligent. Maar hij is terechtgekomen in Austin, Texas.
Ah, ja.
Ja. En dan is hij snel gestorven, hè.
Ja, hij is
heel snel, hij heeft dus een agressieve kanker. Dat is eigenaardig, want André was gezond. En...
Hoe zou je jezelf beschrijven tussen de Frank van die daar aan de Universiteit van Gent gezeten heeft, en de Frank die nu, na heel dat rijk terug zit hier in Vlaanderen?
Ja, dat is een hele goede vraag, want daar zit ik in, hè. Daar zit ik in. In zekere zin zeer verschillend en in andere zin niet, weet je. Vandaag is zeker mijn leven en ook mijn onderwijs totaal op ervaring gebaseerd, hè. Maar als er een kader nodig is voor de mensen, want mensen vragen dat vaak, hè, kan ik wel iets aanbieden dat simpel is. En ook vanuit een soort filosofisch standpunt, want ik was blij toen je daar straks over Levinas spreekt, die ik niet zo goed ken, hoor. Ja, vandaag kan ik wel dus regelmatig mensen helpen om hen op hun pad te begeleiden. Nee. En vroeger kon ik dat voor een stuk academisch, maar ja, dat was beperkt toch. Alhoewel in het CET zijn een aantal mensen die daar veel aan gehad hebben. Af en toe hoor ik dat nog. Maar ik waardeer ook, moet ik zeggen, de bepaalde aspecten van de Vlaamse cultuur. Zoals bijvoorbeeld de mystieke aanleg van mensen hier. Die is zeer sterk. Meer geaard dan in Amerika. Ook de talenkennis hier. Bijna iedereen heeft een deftige kennis van het Engels. Bijna iedereen, weet je. Bijna iedereen hier leest of informeert zich toch via serieuze media. En voor mij is het ook zeer fijn om hier, weet je, in de mooie natuur te zitten. Dus ik stap buiten, ik zit in de bossen, in de landerijen.
Wel over een keuze geweest om naar hier te komen, specifiek naar België?
Nee, dit is geleid echt. Het was een van die dingen, dat is mij vaker overkomen in mijn leven hoor. Opeens, want Katje en ik, wij houden van de Zwanstreek, zoals veel mensen. En daar was iets te koop, maar uiteindelijk was dat niet de juiste plek voor ons. En dat is opeens, dat is trouwens ja, dat heeft te maken met Germaanse. Dus er waren twee medestudenten, maar hun namen ben ik kwijt, die in mijn jaar zaten en die waren allebei van Maldegem. En af en toe spraken zij met elkaar dat typische Maldegemse, dat is een raar taaltje. Dat zit zo tussen Oost-Vlaams en West-Vlaams. En mijn vader die was van Zeelen, mijn moeder, haar ouders waren van West-Vlaanderen. Maar ik ben in Gent geboren. Maar ik weet, als zij dat dialect met elkaar aan het spreken waren, ik vond dat zo grappig. Ik verstond alles, ik verstond niet alles, maar wel genoeg. En dus ik vergroot mijn zoekradius van de Zwalmstreek, want was dat te duur ook wel. En opeens kwam Maldegem, wat niet evident is, want er zijn hier... Ik dacht Maldegem, maar ja. Dus ik klik bij Zimo. Ja, het eerste huis, nee, het tweede. Het derde huis was dit huis. En ik had zo het gevoel, toen ik dus de foto's begon te bekijken. Ik denk dat dat ons huis is. Dus ik roep Katty. Ik zeg, Katty, kom eens kijken, kom eens kijken. En zij kijkt mee. En ik zeg, ja, dat is het. Dat is het. Maar ja, we moesten ons huis nog verkopen, weet je. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed waar Maldegem lag. Maar dus toen ik begon onderzoeken, in de laten we zeggen, de gewone wereld, weet je, alles bevestigde dat dit het was. En nu zitten we hier, weet je. Dicht bij Brugge, wat een fantastisch, dicht bij de Nederlandse kust, Katzand, niet zo ver van Gent, weet je, het vlakke land. Het was heel heuvelachtig waar wij zaten.
Is er nog een connectie tussen nu met Gent en omdat je dat niet zegt, hè, dat er zo dichtbij ligt, met Gent en het eventueel het academische leven, of is dat allemaal weg of niet zo interessant?
Ja, dat is weg. Nu, ik sta open, weet je, ik sta open voor het leven en zo. Stel je voor dat. Maar ik ben geen academicus, nee. Ik kan ook niet, ik heb zoveel boeken vaak gezien. Ik heb maar een stukje ze moeten de dozen. Ja, ja. En ik kan mij ook niet herinneren wat ik lees. Ja. Maar ik heb wel interesse voor serieuze wetenschap. Ja. Zowel fysiek, ik ben geen fysicus natuurlijk. Maar het milieu op zich interesseert mij niet echt. Niet echt, ja. Nee. Nee. Wel bijvoorbeeld, filosofie interesseert mij, maar ook daar, weet je. Wat mij wel interesseert is om het shamanisme zelf, want daar zijn zoveel misverstanden rond. Ja, om misschien daar een soort rol in te spelen, want er gebeurt, nu al heb ik hier een paar mensen die duidelijk voor mij een geweldige shamanistische aanleg hebben, maar omdat ze de boeken niet hebben gelezen, beseffen ze dat niet. En dus is een soort rol voor mij zeggen, maar kijk eens, weet je, je hebt het. En, dus nee. Maar bijvoorbeeld, hè, omdat u over Gent spreekt, wij hadden hier vrienden van ons uit Portland op bezoek. Dus ik ben samen met mijn vrouw naar het Lam Gods gaan kijken in Gent, wat ik in geen jaar had gezien. En ze hebben ook een speciale manier daar nu met soort, om dus alle details. Goh, dus dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt, dat toen ik dan de volgende dag hier aan het rondstappen was, maar die kleine bloemetjes die daarop staan, weet je, die Van Eyck heeft, om die te zien, weet je, zo van, wauw. Ja, dat is zo'n ding, hè.
Daar is men op dit moment ook terug ja, zich op gaan concentreren. Hè? Op het
ja.
feit van wat er allemaal door de schilders aanwezig is. En waar dat ze duidelijk de natuur en ook de vogels en insecten
ja.
in daar hebben in gestopt. Waar dat mensen tot,
ja.
Ja, tot
niet wisten, hè?
Niet over nagedacht.
Nee, precies.
Dus dat ze een hele wereld zien die vergaan. Ook in een schilderij terug te vinden.
Precies.
De kleine dingen zoals insecten en vogels
ja,
en bloemen.
Ja.
Dat is er nu wel ook terug gekomen.
Ja, en dat voel ik ook. Bijvoorbeeld hier gaan zo'n voedselbos gewoon dichtbij. Maar ook het feit, het besef dat ik als kleine jongen, doordat ik in een stad ben opgegroeid die zo rijk is, dus in Baafsabdij, Belpagar, noem het maar op. Dus dat is iets wat de Amerikaan mist, de doorsnee Amerikaan. Die hebben dus wel een geweldige natuur, maar die hebben minder van die historische culturele dimensie, die wij met de pop. Mechelen is ook een boeiende stad, hè?
Natuurlijk.
Ja.
Ik zou stellen voor dat we hier...
Ja, hier is goed.
Afsluiten, dat is mooi. Okay. Met de stad, geen enkel probleem. Ik wou ook nog even zeggen...
Ja, klopt.
Ik heb ook zin.